Welkom bij Radio Maria.
Beste luisteraars van Radio Maria, in dit programma Heiligen Getuigen lezen we verder voor uit het boek Louis en Zélie Martin, Heiligheid in het dagelijkse leven, geschreven door Hélène Bonguin. We zijn nog altijd bezig in hoofdstuk 4, De roeping van de ouders, waarin vooral aandacht wordt besteed aan de gelovige opvoeding van de kinderen. Louis en Zélie zien met grote vreugde hoe het licht van het geloof in het hart van hun kinderen ontstoken wordt. Thérèse is net een engeltje als zij haar gebed zegt. Het is gewoon ideaal. Op een avond wil Zélie een stukje chocolade geven aan Céline, die op dat moment 7 jaar oud is. Zij antwoordt niet. Later zegt het kind dat zij intens bezig was haar hart te geven aan de goede God. Zélie is er des te meer ontroerd door, omdat zij ervan overtuigd is dat God het gebed van kinderen verhoort. Al sinds hun conceptie worden de meisjes Martin naar de hemel toe gericht. Haar vereniging met God en de intensiteit van haar gebed was zo groot, zegt Céline over haar moeder, dat zij verwonderd was in die kleine wezentjes nog niet onmiddellijk vanaf het ontwaken van hun intelligentie een aanleg voor godsvrucht te zien. Zij geven het geloof door aan hun kinderen op een soepele manier. Deze namiddag heb ik Léonie bij mij gehad om haar enkele gebeden te laten lezen. Maar al gauw had zij er genoeg van. En ze vroeg mij: Mama, vertel mij nog eens over het leven van onze Heer Jezus Christus. Ik wilde eigenlijk niet vertellen, daar word ik zo moe van en ik kreeg altijd keelpijn. Uiteindelijk heb ik toch de moeite gedaan om het leven van de Heer te vertellen. En toen ik aan het passieverhaal kwam, begon zij te huilen. Het deed me plezier om bij haar die gevoelens te zien. Louis en Zélie sturen hun kinderen met wijsheid naar een intens christelijk leven. Zo is Zélie ongerust wanneer de 15-jarige Marie elke dag naar de vroege mis gaat om 6 uur. Zij staat zelf wel op bij het ochtendgloren, maar zij vindt het te vroeg voor haar dochter. Marie zit op dat moment in een lichte puberteitscrisis. En Zélie voelt aan dat haar goede raad, die tot voorzichtigheid maand, niet gehoord wordt. Zij schakelt dan zuster Marie Dosité in, die een grote invloed heeft op het jonge meisje, en die er uiteindelijk in slaagt om haar nichtje ervan te overtuigen dat zij meer slaap nodig heeft. Maar Zélie kijkt wel met bewondering naar de godsvrucht van haar oudste dochter. Zonder dat zij ertoe verplicht wordt, bidt ze elke dag de rozenkrans en gaat zij elke dag naar de mis. Louis en Zélie weten dat alleen God het geloof kan geven en dat men een kind niet kan verplichten te geloven. Maar zij geven tenminste alle kansen aan hun dochters opdat de genade in hun harten zou kunnen gedijen. En met succes, want wij weten dat elk van de dochters Martin een bijzondere liefde zal koesteren voor de Heer. Zo sterk zelfs, dat ze allen bereid zullen zijn om hem hun leven te geven. Misschien lijkt het alsof Louis en Zélie hun kinderen hebben opgevoed om religieuzen te worden. Welke toekomst hebben zij hun gegeven door deze opvoeding? Om deze vraag te beantwoorden, moet men doordringen tot de kern van hun visie over opvoeden. Onze kinderen zijn niet ons eigendom. Louis en Zélie zijn ervan overtuigd dat zij slechts tijdelijke rentmeesters zijn van de autoriteit van God over hun kinderen en dat aan hem alleen het auteursrecht toekomt. Deze overtuiging wordt nog sterker na het verlies van hun 4 kleine engeltjes. Onafhankelijk van de financiële situatie, op de gezondheidstoestand, wordt elk kind ontvangen als een geschenk uit de hemel. Destijds bestond de natuurlijke geboorteregeling door de periodieke onthouding nog niet. Toch heeft de houding van Louis en Zélie een boodschap voor onze tijd. Ze zijn niet meester over het leven. Zij hebben er geen recht op en zij vertrouwen op de voorzienigheid om hun kinderen op te voeden. Misschien denken veel families vandaag te gemakkelijk over geboortespreiding van hun kinderen. De houding van het echtpaar Martin is daarentegen een voorstel aan iedereen. Met een nederig vertrouwen op God het leven hartelijk verwelkomen. Het is van weinig belang of het een meisje dan wel een jongen is. Zélie antwoordt aan haar schoonzus die haar de geboorte van een dochtertje aankondigt. Doe zoals ik. Voel u hierdoor niet verslagen. Ik heb er nooit een minuut spijt van gehad. Louis en Zélie hebben overigens wel heel lang de hoop gekoesterd op een priesterzoon. Zo bewonderden zij de kleine handjes van hun eerste kleine Jozef, die zij echt geschikt vonden om later de heilige Eucharistie op te dragen. Maar het is ook zo dat zij hem vrij zouden laten om zijn levenskeuze zelf te maken, mocht hij groot geworden zijn. Zij willen zelf nog de komst, nog de toekomst van hun kinderen bepalen. Zij laten dit over aan de Heer en aan de vrijheid van elk kind. Bij het begin van hun huwelijk dachten Louis en Zélie er nog niet over op die manier. Toen baden zij dat al onze kinderen religieuzen mogen worden, aangezien wij het niet geworden zijn. Dit gebed is tegelijk naïef en doordrongen van hun eigen ontgoocheling. Zij moeten een ommekeer van zienswijze rond hun eigen roeping doormaken en zich steeds meer en meer verlaten op de wil van God, om enkele jaren later tot een totaal ander gebed te komen. Zélie schrijft aan Pauline wanneer zij begint te vermoeden dat Marie eraan denkt om religieuze te worden. Spreek er haar niet over. Zij zou kunnen denken dat ik dat zou willen, maar ik wens dat alleen als het de wil is van God. Ik ben tevreden als zij de roeping volgt die hij haar zal geven. Marie voelt zich door haar ouders zo weinig gesteund in de richting van het religieuze leven, dat zij hen op een dag al huilend verwijt voor haar een mooie jurk te hebben gekocht. Wij kleden haar als een jong meisje dat wij wilden uithuwelijken, en dan zouden wij de oorzaak ervan zijn dat zij gevraagd werd. Zélie moedigt trouwens al haar dochters aan om uit te gaan en op te trekken met leeftijdgenoten. Op een dag wordt Marie gevraagd op een feestje met jonge meisjes en zuster Marie Dosité is hierover erg boos. Zélie reageert hier erg nuchter op. Moeten wij ons dan in een klooster opsluiten? Men leeft in de wereld niet als wolven. Niet alles wat het heilige meisje zegt, moeten wij ook doen. Het enige wat Louis en Zélie willen, is de heiligheid van hun kinderen, in welke levensstaat dan ook. Op het einde van haar leven voorvoelt Zélie welke richting de roeping van hun beide oudste kinderen uitgaat, en ze geeft toe dat zij heel gelukkig zou zijn als haar dochters religieuzen zouden worden. Maar zij voegt eraan toe dat het niet zonder pijn zou zijn. De pijn van het afscheid zal haar bespaard worden, maar niet Louis. Na verloop van tijd wordt het ons duidelijk hoe gelukkig de vijf meisjes Martin geworden zijn in hun religieuze roeping. En ook dat hun weg erheen niet louter menselijk te verklaren valt. De goddelijke oorsprong van wat elk van hen beschrijft als een roeping van God kan niet ontkend worden. Louis en Zélie laten zowel aan hun kinderen als aan de Schepper een grote vrijheid. Zij stellen zich enkel in dienst van hen. Hoofdstuk 5. Het bedrijf Martin. Tussen 1858 en 1870 bestaan er twee bedrijven met de naam Martin. Allereerst de uurwerk- en sieradenwinkel van Louis op de benedenverdieping van het huis waar de familie woont in de Rue du Pont Neuf. Het is geen centrale ligging, maar Louis heeft een regelmatige klantenkring die zijn talent en eerlijkheid waardeert. Hij maakt en herstelt uurwerken en klokken en hij verkoopt daarbij nog enkele sieraden. Vanaf 1863 helpt hij steeds meer zijn vrouw, voor wie het werk in haar zaak voor Alençon-kant te zwaar wordt, totdat hij in 1870 zijn uurwerk- en sieradenwinkel stopt om zich volledig bezig te houden met haar zaak in kantwerk. De zaak van Zélie groeit constant, al vanaf het begin. Waarover gaat het eigenlijk? Pater Piat legt uit. Dit soort kant wordt gemaakt in stukken van 15 tot 20 centimeter, op een geperforeerd perkament dat gedubbeld is met linnen en waarop een tekening is aangegeven. Om de kant te vervaardigen, wordt een uitzonderlijk dunne linnen draad van zeer hoge kwaliteit gebruikt. Wanneer het patroon is vastgelegd, gaat het werkstuk van hand tot hand, afhankelijk van het aantal verschillende points dat het bevat. In totaal zijn er 9 verschillende specialiteiten. Daarna moet elk werkstuk voorzichtig van de basis worden losgemaakt, de onnodige draden verwijderd, de onvermijdelijke scheurtjes hersteld worden en dan kan pas worden overgegaan tot het samenstellen van het handwerk. Dit is een zeer delicaat werk, dat zo nodig wordt uitgevoerd met behulp van bijna onzichtbare naalden en een steeds meer aangetrokken draad. Zélie verricht zelf dit laatste moeilijke werk van samenstellen, ook wanneer zij zich op het einde van haar carrière hiervoor moet laten bijstaan door eerst 1 en daarna 2 kantwerksters. Zij groepeert de bestellingen, geeft aan haar werksters die thuiswerken het benodigde materiaal, rekening houdend met ieders specialiteit, en zij waakt erover dat de werkstukken bij de juiste persoon terechtkomen. Dan stelt zij het gehele werkstuk samen en corrigeert zo nodig. Vanaf 1869 houdt Louis zich verder bezig met de verkoop van de koopwaar. Zo neemt hij contact op met de kopers, een taak die Zélie vroeger toevertrouwde aan een andere firma. Hiervoor gaat hij regelmatig naar Parijs om er verkooppunten te bezoeken. Hij neemt er bestellingen op, koopt materiaal aan en doet ook afleveringen. Verder verzorgt hij de boekhouding en neemt hij af en toe zelf een naald ter hand. De familie Martin heeft minstens 9 vaste kantwerksters die onmiddellijk voor hun werk betaald worden. Hen te laat betalen vindt zij echt oneerlijk. Elke donderdag komen de werksters bij Zélie om het stuk waaraan zij gewerkt hebben af te geven en om een nieuwe opdracht mee te nemen. Dit is een overactieve dag, want Zélie ontvangt haar werksters, meestal met een baby op de arm, en terwijl een ander kleintje in de kamer rondloopt. Dus iedereen helpt mee. En de werksters spelen even voor kindermeisje, tot groot plezier van de kleintjes. De werksters houden veel van Zélie. Zij is een heel eerlijke vrouw, goed voor haar werksters, moedig en iemand die kan werken. Een echte heilige, getuigt mevrouw Comin, een van hen. Als een van haar werksters ziek wordt, gaat Zélie haar op zondag bezoeken en neemt zij zo nodig zelfs eten voor haar mee. Zij vindt het ook moeilijk om een slechte werkster te ontslaan. Juffrouw Irma doet haar werk niet alleen slecht, maar zij is daarbij ook nog woedend wanneer Zélie een kleine kritische opmerking maakt. Louis is pragmatischer en wil haar niet als werkster behouden, te meer daar zij zich ook nog duur laat betalen. Zélie probeert Louis eerst tot andere gedachten te brengen, maar daarna gehoorzaam zij hem en neemt zij een nieuwe werkster aan om haar te vervangen. Als Irma haar in tranen om vergeving komt vragen, kan Zélie daaraan niet weerstaan. Zo heeft zij uiteindelijk twee werksters in dienst voor een werk waarvoor één werkster volstaat. Als Isidore een apotheek begint in Lisieux, schrijft Zélie hem een brief waarin de zwaarte van haar eigen ervaring tot uiting komt. Ik beklaag u, mijn arme vriend. Jij zult nu beginnen met het echte leven, vol moeilijkheden, zorgen en werk. Je zult moed en geduld kunnen gebruiken, want je zult nooit klaar zijn met werken. Je zult werken als een trappist en er minder voor worden beloond. Louis en Zélie schuwen geen moeite. Zij werken overdag zoveel mogelijk als mogelijk is met de kinderen. Zij verlengen de dag dikwijls bij het schijnsel van de lamp, tot laat in de nacht. Tijdens de drukke periodes is Zélie in de weer vanaf 4:30 's morgens tot 11:00 's avonds. En deze energieke vrouw besluit: ik moet wel veel te hard werken. Ik vind het echt spijtig. Ik zou graag nog wat rust hebben voor ik sterf. Uiteindelijk, hoe meer pijn ik leid, des te beter voel ik mij. Zélie staat angsten uit, omdat zij, zoals elk hoofd van een onderneming, afhankelijk is van de wispelturigheid van de mode en de economie. Die grapjas van een Alençon-kant maakt het mij niet gemakkelijk. Als er veel werk is, ben ik een slaaf van het ergste soort. Als er geen bestellingen komen en ik heb lopende kosten voor een bedrag van 20.000 franken en ik moet de werksters die ik met zoveel moeite gevonden heb doorsturen naar de concurrentie, dan maak ik mij echt druk en heb ik er zelfs nachtmerries over. Met een angstig karakter als het hare is dit een echte beproeving. Regelmatig komt het voor dat zij, bedolven onder de bestellingen, enkele weken later toch schrijft: de zaken gaan slecht, echt slecht, het kan niet erger. Ik geloof echt dat ik aan het einde gekomen ben van mijn rijk. Die foute voorspelling komt meerdere keren voor in haar brieven. Al beklaagt Zélie zich over haar werk, toch houdt zij er veel van. Na een van haar zeldzame uitjes om zich te ontspannen, hetgeen zij trouwens saai vindt, schrijft ze: Eigenlijk zit ik nog het liefst bij mijn raam, bezig met het samenstellen van mijn Alençon-kant. Dit is des te meer waar, omdat zij die dag in goed gezelschap is, aangezien zij zwanger is van Thérèse. Het beschrijft het eenvoudige leven waarvan Zélie houdt. Gewoon dicht bij haar man en kinderen kunnen werken. Zélie gaat helemaal op in het werk voor haar gezin. En zij zal zelf opmerken dat de Heer haar uitnodigt om niets voor zichzelf te houden. Al haar tijd moet weggegeven worden. Niet zonder humor vertelt zij haar broer: ik moet zeggen dat ik geen geluk heb. Elke keer dat ik mezelf een uitje beloof, komt er iets tussen. Ik heb dat dikwijls meegemaakt, dus heb ik afgezien van elke vorm van ontspanning. Ik wil er niet meer over horen. De mooiste wandeling die ik ooit gemaakt heb, was in Trouville. Hoe die afgelopen is? Juist op het ogenblik dat ik er echt plezier in begon te krijgen, kwam er een telegram dat al onze plannen in duigen gooide. Ik geloof vast dat, als ik er ooit terug zou komen, de zee mij zou verzwelgen. Ik heb dan maar vaarwel gezegd aan Trouville, in de volle overtuiging, een vaarwel, want daar gebeuren alleen maar ongelukken. God veroordeelt de rust en de ontspanning niet, maar is de weg van de opoffering van Zélie niet geheel anders. God weet dat Zélie heilig wil worden en hij stelt haar een heel eigen weg naar heiligheid voor. Haar brieven, die over meerdere jaren lopen, zijn bijzonder indrukwekkend. Zélie heeft zich altijd gegeven aan haar gezin, aan haar werk, aan de armen. Het gebeurt meermaals dat zij midden in de nacht opstaat om voor een ziek kind te zorgen of om een bestelling af te werken. Zij geeft toe dat ze dikwijls ziek is van vermoeidheid. Heel haar activiteit bestaat uit een antwoord zijn op een voortdurende oproep van de ene na de andere. Liefhebben is alles geven, en daarbovenop nog zichzelf, zal haar dochter schrijven. Op deze wijze houdt Zélie van haar man, van haar kinderen, van haar klanten, van ieder die aan haar deur klopt, zelfs van haar werksters. Natuurlijk lijdt zij eronder altijd overwerkt te zijn. Zij ontkent het niet, maar zij heeft er geen spijt van. Zij heeft het gevoel enkel haar plicht te doen, net zoals de onnutte dienaar uit het evangelie. Zélie neemt slechts eenmaal in de 2 jaar vakantie en gaat dan op bezoek in Lisieux. Dan is het feest. De meisjes zien hun neefjes en nichtjes terug en Zélie haar geliefde broer en schoonzus. Deze organiseren voor hen feestjes en uitgaansavonden. De enige schaduw op hun geluk is de afwezigheid van Louis, die thuis blijft om op de zaak en op de kleinste kinderen te letten. Hij neemt vakantie op zijn eigen manier. Elk jaar gaat hij ofwel op bedevaart, ofwel op een korte retraite. Zélie legt al wat haar bezighoudt elke dag neer in de handen van God. Zij slaagt erin er een bevrijdende acte van geloof van te maken. Toen ik met mijn zaak in Alençon-kant begon, was ik zoals jij, en ik ben er ziek van geworden. Nu ben ik heel wat redelijker. Ik maak mij veel minder druk, en ik aanvaard alle moeilijkheden die mij overkomen en die mij zouden kunnen komen. Ik zeg tegen mezelf dat God het op die manier laat gebeuren en dan denk ik er niet meer aan. Het leiden van haar onderneming blijft zwaar werk, maar zij slaagt erin de voorzienigheid aan het werk te zien in haar zaak. God is een goede vader die zijn kinderen nooit een last geeft die zij niet kunnen dragen. Hij geeft haar inzicht en de vraag naar Alençon-kant vermindert. En zij geeft toe: ik werk altijd met veel hoop. Zélie had ook kunnen zeggen, zoals Sint Ignatius van Loyola: bidden en weten dat alles van God afhangt, maar tegelijkertijd werken alsof alles van ons afhangt. Wanneer Isidore moeilijkheden ondervindt met zijn apotheek, schrijft Zélie hem een brief waarin zij haar visie op werken duidelijk maakt. Mijn zus heeft mij over je moeilijkheden verteld en zij denkt dat je enkele vertegenwoordigers zou moeten hebben in verschillende steden. Ik geloof dat dit even moeilijk is als de man met je tanden te pakken krijgen. Ik heb haar geantwoord dat zij zich het hoofd daarover niet moet breken, want dat er maar één ding te doen staat: tot God bidden. Want nog zij, nog ik, kunnen jou op een andere manier helpen. Hij heeft het er niet moeilijk mee. Hij zal ons eruit verlossen wanneer hij vindt dat wij genoeg geleden hebben. Op dat moment zul jij inzien dat het niet jouw werk is, noch jouw intelligentie, die de oorzaak is van dit slagen, maar God alleen. Ik heb het zelf ondervonden met mijn Alençon-kant, en dit in te zien is heel heilzaam. Wij hebben allemaal aanleg tot eerzucht, weet je, en ik heb al opgemerkt dat diegenen die rijk geworden zijn, dikwijls onuitstaanbaar zelfzuchtig zijn. Ik bedoel niet dat ik zo ver al gekomen ben, jij trouwens ook niet, maar wij kunnen wel min of meer aangetast worden door hoogmoed. Het is trouwens zeker dat constante voorspoed verwijdert van God. Hij heeft zijn uitverkorenen nooit die weg getoond. Zij moeten eerst langs de smeltkroes van het lijden gaan om zich te zuiveren. Je zal zeggen dat ik zit te preken, maar dit is niet mijn bedoeling. Ik denk hier vaak aan en ik spreek erover. Als je wil, noem het dan maar een preek. Zélie spreekt uit ervaring, met veel humor en met haar gebruikelijke levendigheid. Met hard werken en een groot vertrouwen vergaren Louis en Zélie uiteindelijk een klein fortuin. Zélie wijt hun succes aan hun respect voor de dag des Heren, de zondag. Hun vrienden en zelfs de biechtvader van Louis trachten hen over te halen om zondags te werken, maar zonder succes. Die dag is het in Rue du Pont Neuf en omgeving marktdag en is er dus een grote volkstoeloop. Louis zou goede zaken kunnen doen indien hij zijn winkel zou openen. Hij heeft immers veel kinderen eten te geven. En Zélie zou er ook wel bij varen om zondags te werken wanneer zij te veel werk heeft, eerder dan zich uit te putten door tot laat in de nacht te werken tijdens de week. Maar deze gelovige christenen, die alles in handen van God hebben gelegd, zien niet in wat zij zouden kunnen winnen door in te gaan tegen het gebod van hem voor wie zij een kinderlijke liefde koesteren. Denk aan de Sabbat, die moet voor u heilig zijn. 6 dagen kunt gij werken en alle arbeid verrichten, maar de 7e dag is de Sabbat voor de Heer uw God. Dan zult gij geen enkele arbeid verrichten, uzelf niet, uw zoon niet, uw dochter niet, uw slaaf niet, uw slavin niet, uw dieren niet, evenmin als de vreemdeling die bij u woont. Want in 6 dagen heeft de Heer de hemel, de aarde en de zee en al wat zij bevatten gemaakt. Maar de 7e dag heeft hij gerust en zo de Sabbat gezegend en tot een heilige dag gemaakt. Het respect voor de zondag gaat erg ver bij de familie Martin. Men mag zelfs niet met iemand samenwerken die dag. Zo zal Zélie vermijden met de trein te reizen en Louis zal geen boodschappen doen. Ik sta dikwijls in bewondering voor de scrupules van Louis en dan zeg ik bij mezelf, dat is nu echt een man die er nooit op uit geweest is om rijk te worden. Zijn gemakkelijke manier van omgaan met alles kan niets anders zijn dan een speciale genade, die de vrucht is van zijn trouwe eerbied voor de zondag. Zo voorspelt zij haar broer, die in deze periode moeite heeft om de eindjes aan elkaar te knopen, maar die net als Louis nauwgezet de zondagsrust in acht neemt, eenzelfde genade. De zondag is voor de echtgenoten Martin trouwens eerder een heilige dag dan een rustdag. 'S Morgens gaan zij naar de vroege mis, waar zij het geluk kennen ter communie te kunnen gaan. Daarna gaan zij naar de hoogmis en soms nog naar een derde mis voor de dankzegging. Voor alle duidelijkheid, Dit was niet ongewoon in die tijd. De hele familie komt samen voor een smakelijk middagmaal en met wat geluk houden de kleintjes een middagslaapje of spelen ze rustig een spel. Zélie begint brieven te schrijven en Louis leest wat. Na de vespers en het maken van een mooie wandeling komt de hele familie weer samen voor de lof aan het Heilige Sacrament. Daarna eindelijk even een rustige avond, tot de dag eindigt met het gebed in de familiekring. Voor Zélie stopt de dag pas nadat haar brieven zijn geschreven. Beste luisteraars van Radio Maria, wij beëindigen hier voor vandaag het lezen uit het boek Louis en Zélie Martin, Heiligheid in het dagelijkse leven, geschreven door Hélène Monguin. Wij danken u van harte voor het luisteren en we wensen u nog een gezegende dag toe. En graag tot volgende keer.